Ik heb twee vragen. Eén een hele lange, dat is een epistel thuis geschreven en meegenomen naar hier. Maar dat mocht, heb ik altijd geroepen, dat mocht. Dus ik probeer daar een antwoord op te vinden. En een tweede vraag kwam naar aanleiding van olie kopen. Ik raad u aan om olie te kopen. Ogenzalf. En Heilige Geest, van, wilt u dan de link met Matteüs 25 van de wijze en de dwaze meisjes leggen? Hoe kan het dat die dan toch nog olie gaan kopen en uiteindelijk voor een dichte deur komen? Nu is Matteüs 25, de 10 meisjes, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Een van de allermoeilijkste geschiedenissen om uit te leggen. Je kunt het soms aanvoelen voor jezelf, maar dat betekent toch niet dat je het uit kunt leggen, zodat het ook bij anderen ineens heel, heel helder is. Maar het gaat in Matteüs 25 om het getuigenis van God op aarde. En het getuigenis van God op aarde, dat vormden de Joden vroeger, dat vormt nu de gemeente en dat vormt straks weer Israël. En dat getuigenis is een brandende lamp. Iedere keer wordt dat zo vergeleken. Een kandelaar moet zichtbaar zijn. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. En nu gaat de Heer Jezus in Matteüs 25 vertellen, kijk eens. Het gaat erom dat je je realiseert dat je hier op aarde ook een getuigenis bent, een lichtbron bent voor de Heer Jezus. Wij moeten dat ook doen. Matteüs 5 vertelt ons al dat u het licht van de wereld bent, maar ook de gemeente in Openbaring 2 en 3, weet u wel, die 7 stukjes, worden vergeleken met 7 kandelaren. En als het getuigenis niet meer functioneert, dan zal de kandelaar worden weggenomen. Dat was het eerste stukje van de gemeente van Efeze. Bij die 10 wijzen, 10 meisjes, 5 wijs en 5 dwaas, vind je dus die tweedeling tussen getuigenis zijn. Het gaat er niet om dat die wijze meisjes het allemaal goed gedaan hebben, want die zijn ook in slaap gevallen. Net zoals de dwaze meisjes. Dus in die zin is het verschil er niet. Maar ze hebben toch kans gezien om bij het eerste, het beste signaal, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet om hun lampen in orde te maken. En dat je lampen in orde maken heeft te maken met je licht laten schijnen voor de Heer Jezus. En die anderen komen dan te laat. Die zijn naar de verkopers gegaan en kwamen dan te laat. Die hebben niet meer mee kunnen helpen aan het getuigenis van de Heer Jezus. Nu gaat het er niet om dat die 5 dwaze meisjes dus voor altijd verloren zijn en die 5 wijze meisjes voor altijd behouden zijn. Dat is daar niet aan de orde, het gaat om het getuigenis. U en ik kunnen bouwen, nu zeg ik het met een hele andere tekst, maar het gaat dezelfde kant op, met goud, zilver en kostbare stenen. En we kunnen ook bouwen met hout, hooi en stro. En bouwmateriaal als het laatste zal verbranden, er zal niets overblijven. Dat wil nooit zeggen dat er mensen zijn die alleen maar met goud, zilver en kostbare stenen bouwen. En anderen zijn die alleen maar hout, hooi en stro aanreiken. Daar gaat het niet om. Maar dat wat voor de Heer niet waardevol is, wat niet voor hem is, dat zal uiteindelijk niet meewegen, niet meegaan in zijn glorie. En ik geloof ook dat zo Matteüs 25 moet worden uitgelegd, dat die 5 dwaze meisjes, dus niet de vraag stellen van zijn ze nu verloren, maar ze hebben niet meegekund, meegedaan, ze zijn niet meegegaan in het getuigenis van de Heer Jezus hier op aarde. En dan de vraag die al thuis is, was opgeschreven. Ik zal het een beetje voorlezen. In het tweegesprek tussen Jezus en Martha in Johannes 11 antwoordt Martha in vers 24, ik weet dat hij, Lazarus, zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dagen. Andere vertalingen spreken ook wel over de laatste dag. Een nieuwe vertaling bijvoorbeeld, een herziende Statenvertaling. Nou, dan komt een aantal opmerkingen. Veel mensen denken en zeggen zo, dus, dat is een jongste dag. Of, op de jongste dag gebeurt het. Of, gelovigen en ongelovigen staan op en de boeken worden geopend enzovoort. Maar nu komt de vraag, wat is nu toch de chronologische volgorde van Pasen en daarna? Dus of ik even bij Pasen wil beginnen tot aan Je voelt hem aankomen. En dan komen er een paar teksten. Je kunt beginnen in 1 Korinthe 15, de eersteling Christus. Het Thessalonicense onderwijs van opname van de gemeente, openbaring 19 en 20, bruiloft van het lam enzovoort. Nu, dat is niet in een paar minuten te zeggen. Ik kan u wel dit zeggen. Als in het Oude Testament geloofde men dat er een opstanding van de doden was. Dat was bekend. Dat heeft ook Martha gezegd. Ik weet dat het komt. Ook Job wist dat. Hoe dan ook, maar hij zei het. En anderen hebben dat gezegd. Dus het is duidelijk dat er gesproken werd van een opstanding uit de doden. En ook een opstanding van de doden. Maar verschil in tijd was in het Oude Testament absoluut onbekend. Er was maar één moment, dat was dan die jongste dag. Dat was dan het eindpunt. Dat mag ook de laatste dag genoemd worden. Of de jongste dag, precies hetzelfde. Maar het is het laatste puntje. En zo heeft Martha ook gesproken en de Heer Jezus heeft dat ook niet ontkend. Want dat was de kennis die er lag, die er toen was. Maar later heeft de Heer Jezus hele andere dingen toegevoegd. Dit was Johannes 11, maar in Johannes 14 gaat de Heer Jezus al vertellen van het huis van de Vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik heen gegaan ben, kom ik weer. Ik zal u tot mij nemen, opdat ik u zijn mag waar ik ben. En weer verderop. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Nog weer verderop, de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En dan zal, en nog verder, die zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Want er is nu nog een opstanding. Met andere woorden, verschil in moment, verschil in tijd is later gekomen. Bij de Heer Jezus al begonnen en later uitgewerkt, uitgevouwd door de apostelen. Die hebben dit uitgewerkt. Je mag dus zeggen dat iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en nu tot geloof gekomen is, de Heilige Geest ontving en bij de gemeente hoort. Jij en ik horen bij de gemeente. Of we dat nu wel of niet zo beleven, misschien zitten we thuis en gaan we nooit naar een kerk, misschien zijn we ook niet lid van een club. Maar we zijn door het geloof in de Heer Jezus echt met de Heilige Geest verzegeld. En we horen bij het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus is een heel bijzonder gezelschap. In het Oude Testament totaal onbekend. Nooit is dat openbaar geworden. En het is de bediening van de apostel Paulus geweest om daarover te spreken. En dat heeft hij gedaan. Daar noemt hij zijn evangelie. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Prachtige uitdrukkingen. Maar goed, Paulus heeft dat mogen doen. En die heeft verteld dat hele gebeuren van de gemeente, dat is er nu ineens tussen gestopt. Nu zou ik eigenlijk Daniel moeten behandelen, die Daniel met die jaarweken tussen de 69ste en de 70ste, daar zitten we nu. Maar dat is een beetje lastig, dat is heel lastig voor mensen die dit misschien nooit hoorden. Maar er is echt een verschil in naar de Heer gaan van de gelovigen die nu op aarde leven. Ik heb het dus niet over hen die ontslapen zijn. Die zijn al bij de Heer. En als wij veranderd worden, dan gaan zij eerst uit het paradijs. En wij worden veranderd en samen met hen de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we bij de Heer zijn. En als de oordelen komen, zitten wij al rondom de troon. Daar zitten we dan, op die stoelen. Weet u wel, we zitten daar in de troon. Dus de ontslapen heiligen en de veranderde heiligen samen bij de Heer. Eén bij de Heer Jezus. Maar dat is niet het eindpunt, dat is niet de jongste dag. De jongste dag is het eind. De jongste dag is de grote witte troon. Dat is de jongste dag. En daar worden allen die niet geloofd hebben, die niet in het boek des levens van het lam staan, geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven staat. Dus daar is een soort rechtszitting waar alleen maar doden staan. Maar u die gelooft in de Heer Jezus, u was dood, maar levend in Christus Jezus. Doden zijn mensen die niet geloofd hebben. Daarom heeft de tweede dood over hen macht. Maar over die anderen heeft de tweede dood geen macht. Want die tweede dood heeft de Heer Jezus voor de gelovigen ondergaan. Hij stierf. En die dood dat is die tweede dood, wordt u toegerekend. Met andere woorden, over die tweede dood hoef jij je geen zorgen meer te maken. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En de volgorde is eigenlijk heel eenvoudig. De gemeente wordt eerst weggehaald, dat is het eerste dat staat te gebeuren. Dan komt er een tijd van grote nood voor Israël, maar in die grote nood wordt Israël ook gedwongen om naar de Heer te zoeken. En dat doen ze, eigenlijk nu al een beetje. Ik las vandaag Israel Today, misschien heb je het ook gelezen, dat er in nieuws uit Israël. Waaruit blijkt dat er steeds meer mensen in Israël in God gaan geloven. Nog niet in de Heer Jezus, dat is nog niet aan de orde. Maar in God, ze voelen de spanning stijgen. Dat bedoelen ze aan te geven. En dat is ook zo. Iran slaakt kreten uit van ze moeten kapot en ze moeten vernietigd en ze moeten weg. En die krijgen dus, wat er in Syrië gaat gebeuren in een omwenteling, gefinancierd door Iran notabene. En wat er in de zuidelijke hoek, in de Gazastrook gebeurt, ook gefinancierd door Iran. Ja, je houdt je hart vast als je daaraan denkt. Maar goed, die omwentelingen die komen. En de tijd van grote nood, van grote benauwdheid komt. Dat is de grote verdrukking. Maar in die grote verdrukking komt nog een grote schade tot geloof. En of dat waarschijnlijk zijn dat islamieten die ineens tot de conclusie komen dat ze het verkeerd hebben gehad met die Allah en met die Mohammed. Dat ze een ander moeten hebben, dat ze de Heer Jezus moeten hebben, dat denk ik. Maar goed, dat is misschien wishful thinking. Ik hoop ook dat ze zover komen. Maar ze komen in Israël wordt ook juist in die tijd gedwongen om zich te bezinnen op. En God gaat in die tijd een geest van genade en van gebed in hun harten leggen, zodat ze verlangen naar de Messias. En die komt. Dan breekt het duizendjarig vrederijk aan. Dus na die tijd van grote nood en grote ellende gaat de Heer Jezus 1000 jaar regeren. Dus 1000 jaar gaat het leven op aarde door. Dus na ons vertrek is er absoluut nog een periode van 1000 jaar voor Emmen en omgeving. En ik heb al 12 keer gezet, de nieuwe dierentuin is dan zo'n beetje klaar. Hoeft ook geen hekken meer te hebben, want dan hoeven dus de wilde dieren niet meer van elkaar gescheiden te worden. Dus we kunnen gelijk wat behoorlijke besparingen doorvoeren. Want als dat ding klaar is, dan is dit wel zo'n beetje aan de orde. Sorry dat ik het heel krom zeg, maar ik bedoel het wel echt precies zo. Hoe dan ook, dat is wat er gaat gebeuren. Maar na die 1000 jaar... is er nog een soort rebellie opnieuw, een soort opstand. En dan komt de vuur uit de hemel en dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komen. En dan is de grote witte troon. En daar staan allen die niet geloofd hebben voor die grote witte troon. En dat begint bij de allereerste, bij Lamech, die stond te brullen. En dat gaat door tot en met Pilatus, als hij niet geloofd heeft. Je zou bijna zeggen, hij heeft geloofd, dat moet haast wel. Maar dat gaat door met al die mensen die vandaag tegen zijn, die alleen maar vloeken en tieren en schelden. Hoe dan ook, allen die niet geloofd hebben, staan er voor die grote witte troon. En daar staan alleen maar doden. Dus daar gaat het niet meer om van nog een soort mogelijkheid om naar de hemel te gaan. Of een mogelijkheid om afgewezen te worden. Dat is alleen maar de doden. En die worden geoordeeld. En die gaan in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En dat is de hel. Je moet er niet aan denken. De verschrikkingen van altijd verstoken te zijn van genade. Altijd verstoken te zijn van licht. Altijd verstoken te zijn van liefde. Altijd verstoken te zijn van barmhartigheid en van langmoedigheid. Altijd verstoken te zijn van zorg, van aandacht, van God die het beste met je voor. Altijd, precies het omgekeerde. Nou, dat is sowieso wel een hel. Als je dat vandaag op mensen plakt, als je die dingen allemaal mist vandaag, nou, dan is het leven al een hel. Nou, dat is dan helemaal zo. Dat gaat dan gebeuren. Dus dat is de volgorde van gebeurtenissen. Ik hoop dat we blij en dankbaar zijn omdat we de Heer Jezus kennen. Mag ik danken? Vader, ik wil u danken dat de Heer Jezus onze heiland is. Ik wil u danken dat hij voor schuldige, zondige mensen naar hier wilde komen. En u wilde dat ook, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren ging, maar eeuwig leven zou hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. We willen u hartelijk danken dat een ieder die dat wil, kan komen, mag komen. En die dat niet willen, die horen op een bepaald moment, u hebt niet gewild. We willen bidden voor onze families, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze buren, onze familieleden. Mensen die nog steeds nee zeggen of misschien vroeger meegingen naar de kerk en nu een andere route kiezen. We kunnen niet in hun hart kijken, maar ze kunnen komen. En kunnen zo bidden dat ze op de een of andere manier in aanraking zullen komen met uw woord. Met uzelf, met de Heer Jezus. En daarom is het zo angstig dat de duivel probeert om Goede Vrijdag te ontluisteren. En Pasen te verdoezelen. En van Kerst een soort cadeaufeest te maken. Het gaat dan niet meer om de Heer Jezus. Iedere keer wordt dat prachtige van de Heer Jezus eruit gehaald. We willen nu bidden of onze kinderen en kleinkinderen, voor wie we dus bidden, wel een aanraking zullen krijgen met dat geweldige van de Heer Jezus. En misschien door ons. Maar u bent inventief, Vader. U wilt op een hele subtiele en soms ook hele duidelijke manier iets van de Heer Jezus binnenbrengen. En dat wilt u graag. Daar danken wij u voor. En we bidden zo voor elkaar en voor onze kinderen en kleinkinderen. We vragen ook voor elkaar uw zegen, uw bewaring, uw genade. Ook op weg naar huis. Ook in de tijd van niet hier komen, in deze zin, en pas in september weer. We willen u danken dat we verder mogen als de Heer Jezus niet komt. We willen u danken dat als hij wel eerder komt, wij een prachtige toekomst in de hemel hebben en zullen daar ontdekken wie de Heer Jezus is. En als dat hier nog mag, dan is dat ook een vreugde. Dank u wel, Vader, voor wat u nog gaat doen. Dank u voor de organisatie, voor het gebouw, voor de ruimte, voor de verwarming, voor de techniek, voor de versterking, voor de opname die gemaakt is, waardoor anderen nog mee kunnen luisteren. Dank u wel voor alles. We prijzen uw naam en dragen ons in alles aan u op, in de naam van de Heer Jezus. Amen.